van harte welkom op deze bijeenkomst. Wilt u vanaf dit moment een paar minuten zo stil mogelijk blijven zitten, dus zo min mogelijk bewegen en ook helemaal geen geluid maken. Het medium, als hij in trance gaat, is hij erg gevoelig voor allerlei geluiden en bewegingen. En als er een geluid is of een beweging, dan kan dat een indruk bij hem achterlaten waarvan hij nog een paar dagen last heeft. Dus het zou erg vervelend zijn. Ook aan het einde van de bijeenkomst, voor de pauze, verzoek ik u niet eerder op te staan voordat ik heb gezegd dat de pauze begonnen is. Dan zal ik nu even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord. U vindt op tafel papiertjes waarop u die vragen kunt opschrijven. Er is één restrictie: de vragen mogen niet persoonlijk zijn. U kunt ze hier indienen en dan vindt u hier, als u hier in de pauze bent, allerlei uitgaven van de vereniging. En dat zijn verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. Die kunt u voor een geringe prijs aanschaffen. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Ja, ik zie, u bent goed geïnstrueerd. Ik heb er nog maar één ding aan toe te voegen. Denk alsjeblieft zelf na, want wij zijn ook niet alwetend of onfeilbaar. En dan komt de grote vraag voor elke avond. Hebt u enig idee over wat voor een onderwerp we gaan spreken? Iemand die...
Kunt u misschien iets vertellen over de oorzaak van een wiegedood? Of is dat misschien meer een vraag voor na de pauze?
Nou, dat is meer een vraag eigenlijk. Hè?
Ja.
Misschien weet u zelf wat.
Oké.
Ik had graag iets gehoord over afgesproken.
Ja, daar kunnen we ook iets over zeggen. Nou, u heeft zelf aangedragen astrologie en heeft ook gezegd, doet u zelf maar wat. Ik zal proberen dat dan maar te vervlechten. Want u begrijpt, mijn eigen belangstelling is niet direct op de sterren gericht. Ik ben overleden in ongeluk, dus overgaande heb ik sterren genoeg gezien. En wanneer je astrologie zegt, dan denken heel veel mensen, ja, het is een kwestie van sterren, planeten die elkaar beïnvloeden. In werkelijkheid is het eigenlijk een kwestie van veranderende zwaartekrachtverhoudingen. En dat kun je misschien het beste zo uitduiden. Het zonnestelsel in zichzelf heeft wel een rotatie, maar de verschillende planeten lopen in licht onder een hoek staande banen. Dat wil zeggen, het evenwicht verandert voortdurend. Een reeks van die veranderingen kan invloed hebben, zelfs op genetisch vlak. Je kunt dus, wanneer je die zaak zo ongeveer bekijkt, zeggen, nou, die eigenschappen zullen er waarschijnlijk in zitten en heel waarschijnlijk zijn die en die factoren dus nadelig beïnvloed, bijvoorbeeld zwakke nieren of benen die kwetsbaar zijn. Sommige mensen hebben een hoofd dat is dan onkwetsbaar geworden, dat heeft twee oren maar niets ertussen, alles gaat één oor in het andere uit. Ja, sommige van die mensen hebben dus een positie in public relations tegenwoordig. Maar wanneer je de zaak goed bekijkt dus, heb je eerst te maken met die bewegingen. En dan moet je die bewegingen op een of andere manier afmeten. Je doet dat door een aantal sterren die heel weinig van positie veranderen aan te duiden. Sterrenbeelden zoals je ze van de wereld ziet. Als wijzers als het ware op de klok, cijfers op de plaat, zeg het zomaar. Het resultaat is dat je komt tot een reeks van berekeningen die bijvoorbeeld zeggen wat Uranus doet wanneer die net vissen verlaat en retrograde teruggaat naar de waterman of zoiets. De geboortehoroscopie zal niet altijd helemaal zuiver zijn, dus duidelijk. Want een groot gedeelte is toch niet alleen maar door computers bijvoorbeeld te doen. Je hebt er een eigen gevoeligheid bij nodig en vaak heb je twee gelijksoortige mogelijkheden die echter in werking van elkaar verschillen. Dan moet je kiezen welke mogelijkheid voor dit leven het meest belangrijke zal zijn. Wanneer je echter de goede geboortehoroscoop neemt, dan heb je een trefzekerheid die aanmerkelijk boven de 60-70% zelfs soms ligt. Dat wil zeggen dat ze veel zuiverder is dan volgens de toevalsrekening ooit mogelijk zou zijn. Dan krijg je verder daarnaast de voorspellende horoscopen. Nu kun je dat natuurlijk doen zoals in de krant. U weet het wel. Tweelingen, vandaag oppassen, want u komt in conflict. Houd u rustig. Nou ja, ik bedoel het. Dat zegt niets, dat is meestal niets waard. Voor een enkeling zal het uitkomen, voor de meeste niet. Maar wanneer je dus een geboortehoroscoop hebt, dan heb je een aantal grondwaarden. Je weet waar iemand vatbaar voor is. Welke karaktereigenschappen er zo'n beetje in zitten. En aan de hand daarvan kun je zien, wanneer een bepaalde sterrenstand optreedt, wat dan de invloed zal zijn, gerekend vanaf de kwaliteiten van de geboortehoroscoop. Je komt dan ook tot een zekere aanduiding van de toekomst. Maar niet zoals veel mensen denken in feiten. Je komt eigenlijk veel meer terecht in een aanduiden van mogelijkheden. Laat ik het zo zeggen. Een goede meteoroloog kan u met grote waarschijnlijkheid zeggen dat het morgen regent. Hij kan het niet met zekerheid zeggen. Een goede astroloog kan zeggen dat morgen vroeg omstandigheden bestaan waarbij u waarschijnlijk het equivalent van regen krijgt in uw eigen bestaan. Tegenvallers en misschien tranen met tuiten. Maar ik kan niet zeggen precies wanneer en ik kan ook niet zeggen precies hoe. Nu zijn er wel meesterastrologen, die hebben dat voor een deel hebben ze dat weer opgelost. Omdat er een aantal sterren zijn met een redelijk grote massa en niet al te ver van de aarde af. Die dus een sterke invloed op de zon uitoefenen. De relatie tussen de zon verandert het stralings- en werkingspatroon van de zon. Sommige van die sterren zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor zogenaamde zonnevlekkencycli. Die zoals u weet soms 7 jaar, soms 9 jaar optreden. Maar altijd weer rond 63 jaar. Het kan iets meer, iets minder zijn. Dus komen tot een grote zonnevlekcyclus die dan vaak magnetische storingen, anomalieën in het weer en dergelijke ten gevolge hebben. Je zou dus kunnen zeggen, die mensen gebruiken nog een extra klok erbij. Daardoor kunnen ze de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis naar een bepaald punt toeleggen. En dan zeg ik niet op de minuut. Maar ze kunnen binnen een uur bestemmen wanneer een zekere invloed voor een zekere persoon het meest juist is. Alleen, dan moet je in de geboortehoroscoop ook met die sterren rekening hebben gehouden. Mensen die dus zeggen astrologie is onzin, die hebben het mis. De mensen die zeggen astrologie is alleen maar aanduiding van mogelijkheden, die hebben niet helemaal gelijk. Een mens is deel van een kosmisch geheel. En alle invloeden die daarin zijn, bepalen ook hoe hij leeft en hoe hij reageert. Het is hetzelfde als met een plant. Die is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, zonneschijn, de aanwezigheid van bepaalde stoffen voor zijn groei. En aan de hand daarvan draagt hij rijk vrucht of hij draagt misschien bijna geen vrucht. Op die manier moet u het zien. De invloeden veranderen niet wat u bent en wat u doet. Maar ze beïnvloeden de mogelijkheden die voor u op een gegeven ogenblik bestaan. Kun je een samenvloeiing van mogelijkheden binnen een uur samenbrengen, dan kun je dus zeggen, op dat tijdstip kun je de 100.000 winnen of word je gevangen genomen. Het is, dacht ik, voor de meeste mensen altijd een grote vraag wat in elkaar zit. En wat ze vooral niet begrijpen is dat die tijdsaanduidingen meestal verkeerd zijn. Of niet helemaal kloppen, tenzij het is, ja, bijvoorbeeld tussen je 35ste en je 45ste jaar. Huh? Dus over 10 jaar, dan komt dat meestal wel uit. Het is heel eenvoudig. Tijd is een verschijnsel dat bepaald wordt door de beweging van massa in ruimte. De zon met haar planeten is de massa. Zij beweegt zich in een vanuit ons denk- en standpunt parabolische baan. Waarschijnlijk is het eerder een zeer langgerekt ovaal, maar dat weten we niet zeker. Door een buitenarm, die dus wat sterrenarmer is en wat oudere sterren kent van het Melkwegstelsel. Die massa die heeft invloed op alles wat beroerd wordt. En er kunnen dus omstandigheden zijn waarbij bijvoorbeeld de werking van de zon aanmerkelijk verandert. Als je terechtkomt in een waterstofwolk, ja, dan is dat misschien één atoompje op een kubieke kilometer. Maar met de snelheid waar ze doorgaat, werkt ze als een stofzuiger. Er ontstaat grotere activiteit en daardoor grotere wisselwerking tussen atmosfeer en kern. Sterkere straling, meer harde straling, infraroodwerking neemt toe. Als je dat zo bekijkt, dan zeg je, ja, maar is de tijd dan wel een constante? En dan kan ik dat alleen maar vanuit mijn geestelijk standpunt toelichten. De tijd is in feite een soort lijn. Een lijn, zoals u weet, is een aaneenvoering van een aantal punten, waardoor een vaste verbinding is ontstaan tussen beginpunt en eindpunt. Zoiets is tijd. Alleen heeft die tijd dan niet de karakteristiek van een rechte lijn, maar eerder van een soort parabool, die als je ze helemaal ontleedt, waarschijnlijk een spiraalwerking vertoont. Wij in de geest kunnen ons losmaken van tijdsbegrip en dan kunnen we een punt aflezen. Datzelfde doen sommige helderzienden. Maar je kunt niet altijd zien wat er voor ligt en wat erna ligt. Je ziet een zeer klein fragment, misschien 3 minuten of 2 minuten, van wat er gebeurt. En dan op grond van je kennis die je bezit, probeer je die te interpreteren. Het is duidelijk dat je daar vergissingen bij maakt. Je zult u zeggen, wat heeft dat te maken met astrologie? Wel, een astroloog, een goede astroloog, is iemand die 2 dingen heeft. Hij heeft de juiste kennis, dus de mogelijkheid een horoscoop juist te trekken aan de hand van de ephemeriden, et cetera, te corrigeren eventueel, want geboorteuren worden niet altijd direct goed aangegeven, en op grond daarvan te zien wat iemand is en wat iemand eventueel zou kunnen beleven. Maar hij is ook sensitief als hij goed is. Dat wil zeggen dat de keuze die hij maakt ten aanzien van toekomstige mogelijkheden heel vaak bepaald wordt door een aanvoelen, veel meer dan door een exacte wetenschappelijke norm. Het zijn de mensen die dat kunnen, die dus heel dicht vaak bij de werkelijkheid komen. We zeggen mensen, ja, van die komen die horoscopen zo precies uit. Is niet helemaal waar. Maar de punten die ze aanduiden, hebben ze als het ware afgelezen in de tijd. En ze hebben de samenhang van die punten dan maar aangenomen als bepaald door de loop van de sterren. Dan kun je dus niet zeggen de astrologie is onfeilbaar. Je kunt hoogstens zeggen ze is goed voor tendensbepaling in het leven en karakter en eigenschap bepalend ten aanzien van het lichaam vooral bij de geboortehoroscoop. Dat is allemaal, zullen we maar zeggen, een ervaringswetenschap. Er zijn geen bewijzen aan te voeren behalve het feit dat het zo vaak klopt. Je zou het wetenschappelijk gezien moeten zeggen, ach, in feite is astrologie en daarmee ook horoscopie een vorm van werkhypothese aan de hand waarvan je dingen kunt verklaren die op zichzelf nog niet benaderbaar of verklaarbaar zijn. Een geest ziet dat natuurlijk anders. Ja, dank je de donder, we lopen wel in de buurt rond vaak. Ik zit hier nu op het ogenblik heel gezellig met u te oreren en te orakelen. Maar voor mij gelden een aantal van die werkingen niet. Toch, wanneer ik in de omgeving van de zon ben, zijn er in die zon bepaalde werkingen. En dat zijn vooral de stuwwerkingen die je ook bij zonnevlekken ziet. Daarnaast werken van statische elektriciteit die mijn wezen en mijn mogelijkheden beïnvloeden. Ik zou het dus anders af moeten lezen, maar je zou misschien ook voor de geest een soort horoscopie kunnen instellen, die dan op zuiver materiële energiecycli is gebaseerd. En nu ik u dit alles zo vertel, moet u heel goed begrijpen dat er heel veel verschillende benaderingen bestaan in de astrologie. Bijvoorbeeld als je het jaar bekijkt vanuit de in het westen gangbare astrologie, dan zeg je nou, voor heel veel mensen wordt het een jaar met enige onrust, maar eigenlijk wel gunstig voor de meesten. Maar ga je nu kijken naar de Chinese astrologie, dan zegt hij, ja, maar pas even op. Het is het jaar van de draak. Of schoon mijn schoonmoeder niks mee te maken heeft hoor. Het is het jaar van de draak. En dat betekent dus een aantal omwentelingen, een aantal grote veranderingen. En die zullen voor de meeste mensen dan toch wel hard aankomen. Dus die zeggen eigenlijk, het is voor je ervaringen een ongunstig jaar. En ze zeggen, als het jaar 2000 komt, heb je het jaar van de vuurdraak. De vuurdraak of grote draak, die domineert alles. Dus dan zal er in de wereld zoveel veranderen, dan zullen er zoveel gebeurtenissen van grote omvang zijn, dat de mensheid daarna nooit meer precies dezelfde is. Wie heeft er nou gelijk? Kijk, de Chinese astrologie is gebaseerd op een hemelsrijk, met andere woorden, een hiernamaals waarin vaste en hiërarchische verhoudingen bestaan. De figuren die worden aangevoerd, meestal dieren, de geit, het schaap, het varken, hè? Waarbij ik overigens wil opmerken dat voor hen het varken een wijs wezen is, en voor de meeste westerlingen een vies wezen dat goedkoop vlees levert. Maar al die benamingen, die hebben dus eigenlijk te maken met relaties die met dat eeuwige rijk bestaan. Gaat de astrologie in het westen uit van de samenhang tussen de, in feite de planeten, waarbij de zon dan ook maar even planeet noemt, al is ze dat niet, de maan ook. En de Chinees, die houdt ook wel rekening met de sterren, maar die zegt, ja, maar die vertellen ons iets over een vaste hemelse hiërarchische verhouding. En de verschuivingen in die verhouding maken uit wat de goden op aarde doen. Dat is in feite een vroeg Taoïstische opvatting die later door onder meer de Confucianisten een beetje veranderd is. Ik denk dat ze allebei een klein beetje gelijk hebben. Er is een kosmische ordening, ook al kunnen we die niet zien in de zin van wetgeving. Er is eerder een harmonie waarbij elke disharmonie zichzelf als het ware gedwongen opheft en daardoor verandert in een harmonisch element, op de duur. Daar waar een disharmonie bestaat, heeft ze geen weerklank in de omringende harmonie. Dat betekent dat ze dus in strijd is met al het andere. En dat kan net zo goed je scheermes zijn, of de garde als je slagroom staat te kloppen, bij wijze van spreken, als met mensen, of misschien zelfs omstandigheden die je niet aan kunt. In zoverre zou je kunnen zeggen, ja, er zijn toch wel een aantal waarden van kosmische harmonie die je kunt vastleggen. Er zit een zekere tendans in. En aan de hand daarvan zouden we dan misschien kunnen zeggen, ja, deze invloed is eigenlijk voor alle mensen zo en zo. Maar we zeggen dan ook, ze hebben een eigen karakter. Wij zeggen, wat is de geboortehoroscoop en wat is de horoscoop van het jaar? Of we nemen zelfs de geboortehoroscoop van een land en we kijken wat de huidige inwerkingen zijn. Op grond daarvan constateren we bijvoorbeeld dat Brezhnev moeilijkheden krijgt. Brezhnev? Nee, dat is weer een ander geloof ik. Hè? Nou ja, hindert niet. Ja, u ziet het, ik ben ook niet helemaal bij de tijd. Dat komt waarschijnlijk omdat wij te veel dingen kennen die ons interesseren om ons te vervelen met de politieke ontwikkelingen op aarde. Nou, ik kan me geen beter slaapmiddel voorstellen dan een debat van de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Maar wij denken dus vanuit onze wereld. Er is wel degelijk een patroon, een harmonisch patroon. Nu kunnen we aan de hand van een westerse geboortehoroscoop allerhand inwerkingen vastzetten. Zeggen dat is dus de situatie. Bijvoorbeeld, we hebben zoveel teruglopende zware planeten, dus buitenplaneten. En we hebben zoveel invloed van de maan dat Venus er niet aan te pas komt. Of dat Venus een halve broerte krijgt van enthousiasme. We kunnen het allemaal wel berekenen. Maar we zitten gelijktijdig met die grote kosmische harmonie. En daarom denk ik dat het ook met deze dingen vaak zo is dat je eigenlijk alles moet samenvoegen. Dennis' horoscoop is weer een andere. Die wordt over het algemeen opgezet in driehoekige huizen, waardoor je een heel andere betekenis krijgt. Je krijgt veel aanvullende kwaliteiten die dus volgens die horoscopen anders zouden moeten zijn. Ook daar zit wel een deel van waarheid in. Ofschoon deze horoscopie weer voor een groot gedeelte gebaseerd is op een geloof dat de goden afwisselend op aarde ingrijpen. En dan denk je, ja mensen, allemaal een beetje gelijk. En allemaal denken dat je zelf helemaal gelijk hebt. Is dat eigenlijk niet erg menselijk? Kijk dus in de wereld om u heen. Godsdiensten. Soms een verschillende duiding van één uitspraak of drie uitspraken uit de Bijbel. En dat zijn verschillende mensen. Ze bestrijden elkaar in feite. Onder het mom van de christelijke verdraagzaamheid natuurlijk. Maar wel gemeen. En ze zeggen tegen elkaar, ja goed, we aanvaarden jullie als broeders in Christus. Maar jullie hebben ongelijk en wij hebben gelijk. En pas als je ons gelijk geeft, dan ben je volwaardig. En anders dan zijn wij het superras. Ja, en jullie zijn als het ware de arme heidenen die eromheen dobberen. Nou ja, ik vind dat onzin. En waarom moet nu bijvoorbeeld een moslim medelijden hebben met een christen die het ware geloof niet heeft? Of een christen met een moslim die ook niet weet waar hij mee bezig is? En waarom moeten ze allebei zo gek kijken tegen de mensen die uiteindelijk hindoe zijn, misschien een enkele god hebben gekozen om speciaal te vereren, maar die eigenlijk geloven in een, een wereld van goden in een zekere hiërarchie ook, die dan in wijsheid weer gespiegeld wordt in de Upanishaden. Waarom zouden ze meer of minder zijn? Kijk, u bent allemaal hier gekomen, we zitten hier vlak bij de dam. Gaat het er nu om, als u hier naartoe wilt, dat u op de dam komt, of dat u het langs de juiste weg doet? Voor mij gaat het erom dat je op de juiste plaats komt, dat je daar terechtkomt waar je wilt wezen. En of je dat nu doet door achterbuurten of langs grote verkeerswegen, of je dat doet te voet, per tram, per rijwiel of per auto, moet je zelf weten. Daar zitten bepaalde consequenties aan. De fiets kun je kwijtraken, de auto raak je niet kwijt. Maar het gaat erom dat je er komt. De weg is niet belangrijk. En wat blijkt nu de kern te zijn van al die leringen? Eigenlijk een erkenning van je verplichting ten aanzien van anderen. En zelfs als je bijvoorbeeld de lering van Lao Tse nagaat, of van Confucius, de Chinese filosofen, dan vind je daar ook die weerkaatsing in. Je hebt een vaste betekenis op de wereld en die moet je waarmaken. Je moet niet proberen anders te worden of te zijn dan je bent, maar je moet het zo volledig mogelijk zijn. En dat dan in samenhang met en samenwerking met anderen. Dan zeg ik, ja, ze hebben allemaal dus ergens een element van respect voor de naaste. Als je de tweede soera van de Koran neemt, dan zie je hoe Mohammed daarin van God, zegt hij, krijgt allerhand voorschriften, regels, die er toch op neerkomen dat je respect moet hebben voor je naaste. Dat je de armen moet helpen. Dat de rijken geen misbruik mogen maken van hun macht enzovoort. Waarom zouden we dan niet zeggen, we streven naar harmonie? Dan zouden wij van de geest ook mee kunnen doen. Want ja, we kunnen respect hebben voor een paus of niet. Nou, dat scheelt ook nog wel eens een keer wie er staat toevallig. Maar uiteindelijk is het het hoofd van de oudste international ter aarde. Dus wij kunnen niet zeggen, ja, die man heeft met een paar punten gelijk, dus help nu de katholieken. Of zeggen, ja, daar is een reformatorische beweging, die zegt dat, daar hebben ze gelijk in, help hen. Want ze hebben wel een stukje gelijk, maar een hoop ongelijk, allemaal. Maar als de mensen zeggen, we zoeken naar harmonie, we zoeken naar iets waardoor we meer onszelf kunnen zijn, en gelijktijdig meer deel kunnen zijn, als het ware, van de mensheid, dan zouden we onmiddellijk zeggen, we doen mee. Maar ja, mensen denken dat hun leven op aarde erg belangrijk is. Nou, moet u maar eens proberen als u dood bent om in onze wereld een cheque uit te schrijven. Wordt nooit gehonoreerd. Dus het bankkonto is weg. Het aanzien wat u hebt gehad, of u minister-president bent geweest op putjes scheppen. Ik neem maar twee beroepen die iets gemeen hebben. Allebei ruimen ze andermans rotzooi op. Dan kun je ook zeggen, ja, dat maakt eigenlijk weinig verschil uit. Want de putjeschepper en de minister-president hebben geen rang meer. Ze zijn wezens die leven aan de hand van de manier waarop ze hun leven ervaren hebben. En niet iets anders. En als je dat in de gaten houdt, dan ga je afvragen waarom zijn er zoveel mensen die elkaar bestrijden. Zelfs in de astrologie in Nederland. Er zijn mensen die staan een bepaalde Engelse duiding voor. Anderen die voelen meer voor een Amerikaanse. Er zijn ook nog een paar mensen in Nederland die denken dat zij de enige juiste duiding kennen. Ze zijn vaak erg goed als vakman, maar gelijktijdig dus erg hardnekkig. Hè? En in Duitsland zitten weer mensen die doen het weer anders. Waarom moeten die mensen nu voortdurend tegen elkaar roepen, je hebt ongelijk? Waarom zouden ze niet kunnen zeggen, kunnen wij door van elkaar te leren niet meer gelijk krijgen. Meer de feiten zien zoals ze in de werkelijkheid zich af gaan spelen. En niet alleen maar in een theorie die dan afhangt van de beweging van alle hemellichamen. U ziet, ik heb mezelf er ook bij gehaald. Nou, de astrologie is een mooie aanleiding. Hè?
Mag ik nog even iets vragen over die putjeschepper en die minister-president?
Ja.
Komen die in een soort afzonderlijke hemeltjes of in een soort van geestverwante clubjes te zitten aan geen zijde?
Beide is mogelijk. Maar de kans dat de putjeschepper in een zonnig klimaat terechtkomt wanneer hij zijn werk zo goed heeft gedaan als hij kon, zo prettig mogelijk, is aanmerkelijk groter dan de kans dat de minister-president erin terechtkomt. Die man die heeft namelijk zoveel ergernissen en vooroordelen en allerhand stekeligheden opgebouwd, die hij dan als politicus niet eens helemaal mag spuien. En dat die man die komt met allerhand spanningen en die komt veel meer in verweer tegen al hetgeen hij in de geest ontmoet, waardoor hij dus meer geïsoleerd blijft. Maar uiteindelijk komen ze in dezelfde wereld terecht. En dan zeggen ze ook niet tegen elkaar, mag ik me even voorstellen, minister-president? Ja. En of ze nou Pieterse, Jansen, Oud of Lubbers heten, doet er ook niet aan toe verder. En dat bij er iemand zit in die deftige club, zegt ja, en ik ben kardinaal. En dan zit er nog iemand die zegt ja, ik ben bankier. Dat bestaat niet meer. Iemand die nog denkt in de termen van zijn rang en van zijn betekenis, die zit er helemaal naast. U weet toch die kardinaal die aan de hemelpoort kwam? Die zei, hier is een prins van de kerk. Waarop Petrus keek, toen zei hij, wat was de voornaam ook weer, prins? Kan ik niet vinden. Ja, ik ben kardinaal, zo en zo. Zegt hij, had dat dan gezegd. Jij bent dus een van de administratiemensen die ervoor zorgen dat de werkelijke bedoeling van de meester onder allerhand rituelen worden begraven. Ga voorlopig nog maar even hiernaast in de antichambre. Het is lekker warm, het heet dan ook het vagevuur. Misschien dat u daar uw waardigheid kunt uitzweten en dan bent u in de hemel welkom. Ja, dat zijn gemene verhalen natuurlijk, weet ik wel. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Wanneer je de wereld achter je laat, dan hou je alleen over wat je aan ervaring hebt opgedaan. En dat is alles. En die ervaring is niet of je grote besluiten hebt genomen voor anderen. Het is doodgewoon of je op je eigen manier als mens met de mensen hebt geleefd. En of je geprobeerd hebt die mensen zo goed mogelijk te helpen vanuit de positie waarin je verkeert. Dat zijn de harmonische elementen. En die bepalen op welke manier je samen omgaat. En het is dus heel goed mogelijk dat een zekere Hein en een zekere Lub samen komen te zitten met een jongen die zich doodgespoten heeft, maar die het ook zo goed bedoeld heeft en niet beter wist en kon. En daar zit een politieagent naast en misschien een gevangenbewaarder. En er zit een koster van een kerk die het ook zo goed bedoeld heeft en die zeggen tegen elkaar, hey, wij erkennen in elkaar iets en daarom horen we samen. Ja, natuurlijk krankzinnig het zo zegt, hè. Maar misschien heb ik nu mijn opmerking enigszins verduidelijk. Ja, want het was een tussenvraag, hè? Dat weet u toch allemaal nog, of niet? Nou, dan wou ik nog even verder gaan. Kijk, je kunt het erg technisch maken, ik zal het niet doen vandaag. Maar we hebben te maken met de ziel. Als je het heel eenvoudig zegt, zeg je de ziel is eigenlijk een niets. Dat in zich de energie geleidt van een bron die we niet kennen. Daaromheen zit een bewustzijn dat bepaalt hoe die energie eventueel tot uiting kan komen, noemen we de geest. En daaromheen kunnen dan weer andere voertuigen zijn, een astraal en een levenslichaam en daar zit u weer omheen. Nou, wat dat betreft is het net een Chinees poppetje, of nee, zo'n Russisch poppetje, weet je wel. Je kunt elke keer het dop eraf halen, komt hetzelfde er weer uit, maar wel anders en kleiner. Nou ja, op die manier zit je eigenlijk heel ingewikkeld in elkaar. Maar als je iets achterlaat, dan laat je niet alleen maar achter je lichaam. Je laat alles achter wat in dat lichaam betekenis had. Wat je overhoudt is de ervaring, het bewustzijn dus, dat de geest heeft opgedaan. En die geest bepaalt daardoor op welke delen van de kosmos ze antwoord kan geven, waarmee communicatie mogelijk is en waar dat niet mogelijk is. Nu zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, maar die ziel, nou, ik zie dat niet zitten, en ziel en geest, ze gooien het ook nog door elkaar. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de geest is de werkelijkheid, dan denken ze aan de Heilige Geest waarschijnlijk. En als ik de mensen bekijk, zit die maar in heel weinig mensen. Maar wij gaan uit van de ziel, omdat dat de technisch meest juiste omschrijving is. Dus de benoeming kan verschillen, ik zeg het maar even. En ik hanteer dus als goddelijke kern of kracht de ziel. Hoe meer die ziel in harmonie is met de geest, hoe groter de hoeveelheid energie, goddelijke energie als het ware, die in haar samenvloeit. Hoe groter dus ook de invloed die die geest via die kracht weer kan hebben. En dat kan ook invloed hebben op het menselijk lichaam, op de omgeving van de mens. Want in alles is uiteindelijk diezelfde kracht op een of andere manier vertegenwoordigd. Ja, een geloofsartikel hoor, bewijzen kan ik het ook niet. Maar ja, als je weet hoeveel dingen er gepredikt worden die nooit bewezen zijn, denk maar aan bepaalde doctrines van bepaalde staatslieden. Hè? Aan bepaalde wetenschappelijke veronderstellingen of systemen. Dan kun je wel nagaan dat de feilbaarheid, het zeggen zo denk ik het, bij mij helemaal niet iets uitzonderlijks is, maar gewoon een benadering zoals mensen altijd weer gebruiken. Alleen met één verschil. Ik wil er geen systeem van maken. Want ik denk dat de uitzonderingen bewijzen dat de stelling niet geheel juist is. Want anders dan zou ze voor alles gelden. Elke wetenschapper weet dat er uitzonderingen zijn op regels die verder als onveranderlijke wetten is gaan aanvaarden. Dan moet hij tegen zichzelf zeggen, mijn wet omvat niet alles, dientengevolge moet die wet op een of ander punt onjuist zijn. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, die andere punten die kun je opzij vegen, let er maar niet op. Die tellen niet. Dat zijn de toevalsuitzonderingen bijvoorbeeld. Nou ja, zo iemand komt dan in de geest en ziet dus dat toeval in feite voor een groot gedeelte mee bepaald wordt door allerhand geestelijke en stoffelijke factoren. En dan krijgt hij een toeval. En als we hem daar eenmaal uit wakker hebben gekregen, kunnen we hem misschien naar een wereld brengen waarin hij zijn begrip kan afronden. Als u weet hoeveel geestelijken we al bij elkaar hebben moeten haken van de mesthoop. Alleen omdat ze zo dogmatisch waren, dat ze niet in staat waren te begrijpen dat een gedeeltelijke waarheid, die als een totale waarheid wordt verkondigd, in feite een leugen is. Nou ja, dat, laat ik daar niet over praten. Ik heb er een tijd in gezeten in het werk. En ik moet u zeggen, sommige geestelijken zijn zozeer overtuigd dat ze het beter weten dan God zelf, dat het heel erg moeilijk is om hen uit hun isolement van zelfaanbidding en wereldverwerping te bevrijden. Er zijn gelukkig anderen ook hoor. Er zijn ook mensen waarvan je zegt, God, dat zo'n ziel als geestelijke gediend heeft, dat bewijst eigenlijk hoezeer een mens bereid is zich te beperken wanneer je een ander kan helpen. Komt ook voor. Niet zo vaak als ik zou willen, maar het komt voor. En dat is hetzelfde met politici. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen, ah, een politicus, ah, of zo'n geheimzinnige hoofdambtenaar die de politicus vertelt wat hij moet doen. Ah, dat zijn allemaal schaduwfiguren. Nee, er zijn er bij die het eerlijk en oprecht menen. En dan kunnen ze fouten maken, maar dat doet iedereen. Maar ze hebben het eerlijk en oprecht gemeend. En ze aanvaarden dan ook dat ze fouten kunnen maken. Maar ja, die zitten goed. En er zijn mannetjes bij die denken dat zij het weten en dat zij het voor het zeggen hebben. En die komen in een wereld waar ze niets te zeggen hebben. Dan staan ze met een mond vol tanden. En dat terwijl ze helemaal geen lichaam meer hebben om ze in te bergen. Daarom is voor mij eigenlijk bij dat alles één factor, bij al die astrologie en zo, buiten beschouwing gebleven. En dat is de kracht in de mens. Die mens heeft als geest ervaringen opgedaan. Vaak behoren die tot vorige levens. Maar ze kunnen ook uit andere dan menselijke bestaanstoestanden stammen. Die beïnvloeden via het onderbewustzijn de emoties en daardoor ook de reacties op het leven. Dat komt dan tot uiting in bepaalde fobieën en zo, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, die mensen hebben een ervaring die ze niet in dit leven kunnen begrijpen, maar die hen gelijktijdig afwijzend of aangetrokken oriënteren ten aanzien van stoffelijke verschijnselen. En ja, die dingen kun je niet helemaal astrologisch bepalen. Ik weet dat er pogingen zijn gedaan om via horoscopie erachter te komen wat iemand in een vorig leven geweest is. Ach, het is in ieder geval leuk voor de mensen die het ontvangen om te lezen. En in enkel geval zal de waarheid ook nog benaderen, ook als je een gevoelig astroloog hebt. Maar die dingen zijn nu belangrijk, dat is je bewustzijn. Dat bewustzijn nu, en dat is het werkelijke bewustzijn, niet datgene wat je denkt alleen, bepaalt op welke manier de kracht in je wordt toegelaten, dus via de ziel, en hoe die zielelijke kracht kan worden omgezet in allerhand andere vormen van energie tot zuiverstoffelijke toe. En kijk, dat kun je niet astrologisch bepalen. Je kunt met astrologie zeggen, iemand heeft een grote gevoeligheid voor occultisme bijvoorbeeld. Maar je kunt niet zeggen wat hij ermee gaat doen. Maar die voorgeschiedenis zal van die gaven wel of niet gebruik doen maken. Er zijn heel wat mensen met begaafdheid voor allerhand paranormale zaken die het voortdurend terugdringen. Ze weten er geen raad mee. En heel waarschijnlijk hebben ze die gaven dan in een vorig leven gehad en daar slechte ervaringen mee opgedaan. Ze ontplooien hun mogelijkheden dus niet. En wanneer de astroloog zegt, je hebt die en die mogelijkheden in je leven, dan is het die factor uit de geest die mee bepaalt voor welke mogelijkheden jij opteert. En dat zijn lang niet altijd je beste mogelijkheden. En dan is er dus één oplossing te vinden. We moeten naar binnen toe. Esoterie zeggen ze dan. Zo langzaam maar zeker is esoterie een vies woord geworden. Voor mensen die de benen op een bepaalde manier opvouwen, zodat hun botten kraken, daarna de handen ook op de juiste wijze vouwen, de levensstromen er, en dan in zichzelf verzinken. Maar esoterie is meer. Esoterie is doordringen, waarbij je elke keer alle gedachten die je hebt, als een ui die je pelt, hè, opzij gooit. Tot je uiteindelijk één kern overhoudt. Een kern die je niet meer ui kunt noemen, misschien scheut als het een ui is, hè, maar eigenlijk is het bijna niets meer. Maar dat niets, dat vibreert, dat leeft en dat werkt. En wanneer je daarmee bezighoudt, kan het daardoor meer energie opnemen. Ben je er verder niet van bewust, dan is het voor jou geestelijk, mentaal, psychisch zeggen de mensen dan, en zelfs lichamelijk meestal gunstig. Maar als je wel leert wat je ermee kunt doen, dan ontdek je, hé, wanneer ik niet op mijzelf gericht, maar met een bepaald doel voor ogen eigenlijk ben gaan mediteren, dan ontstaat daardoor die invloed. Dat heb je ook in heel andere omgevingen, in heel andere milieus. Gebedsverhoring, heeft er wel eens van gehoord, hè? Dat is dus iemand die tegen een beeld van Sint-Jozef zit. Heilige Jozef, beste vriend, maak dat ik mijn beurs weer vind. Hè? En dan loopt hij naar buiten toe en verdomme, daar ligt dat ding, zeg, heeft Jozef gedaan. Nee. Wat heeft de man gedaan? Hij heeft zich zo geconcentreerd op zijn probleem en op een figuur die daar een oplossing voor weet, dat hij allerhand remmingen in zijn eigen wezen eenvoudig verwijderd heeft. En daardoor gaat hij bijna onbewust naar die plaats waar je zoeken moet. En als we zeggen, ik heb God gebeden, genees die mens. En die mens is genezen, dat is een wonder God. Dan heb je in zekere zin gelijk. Maar hoe is het gebeurd? Wanneer je werkelijk intens alleen aan God denkt, denk je aan niets. Je bent bezig met de grootste kracht, met het grootste begeren ook van veel mensen. En je vraagt daaraan om iets te doen. Dat doel, dat is eigenlijk bijna bijkomstig wanneer je maar die God ziet boven alle dingen. Zelfvergetelheid noemen ze een ogenblik. En in dat ogenblik ontstaat in jou de kracht die door jou en jouw begeren als het ware gericht wordt op de persoon en daarin een verandering kan bewerkstelligen. Ja, daar moet je natuurlijk niet mee op de Amerikaanse televisie komen. Want als er daar een wonder gebeurt, is het wel ingehuurd bij de Actors Guild. Hè? Maar daar gaat het dan ook om de collecte en niet om God. Mensen die begrijpen hoezeer die kracht in staat is de dingen in je en om je heen te veranderen, die zal ook begrijpen dat er een ogenblik komt dat een horoscoop eigenlijk niet meer van kracht is, dat ze geen gelding meer heeft. Niet omdat die evenwichtsverschuivingen niet meer bestaan of niet meer optreden, niet omdat al die zwaartekrachtveranderingen en stralingsveranderingen geen rol meer spelen, maar omdat de mens in zich een kracht draagt die groter is en dus alle beïnvloeding van buiten kan neutraliseren. De mens die naar binnen toe gaat, wordt vrij en door die innerlijke vrijheid gaat hij zonder met zichzelf bezig te zijn leven in zijn wereld. Hiermee onttrekt hij zich aan de beïnvloedingen die in die wereld allerhand zaken toch erg moeilijk maken en vaak als het ware van tevoren bepalen. Werkelijke vrijheid begint in jezelf. Ze kan nooit door uiterlijkheid bepaald worden. Maar als ze in jezelf bestaat, wordt ze door de beleving van de uiterlijkheid voor je bevestigd, punt 1. En punt 2, manifesteert ze een zekere voorkeur voor alles wat voor jou harmonisch is. En daarmee heb ik dan ook van mezelf er iets in gegooid. En als ik dan terugdenk, dan zeg ik ja. De mens zal eerst nog moeten leren het bestaan van de geest als normaal te aanvaarden en misschien ook incarnatiemogelijkheden en zo. En hij zal moeten aanvaarden dat hij in zich deel is van een groter geheel. En dan pas kan hij werkelijk bepalen wat de toekomst is. Dan kan hij werkelijk bepalen wat de invloeden betekenen die je ondergaat. Maar als hij zover is gekomen en hij gaat dood, dan kan ik me niet voorstellen dat hij zegt, ik ga het nog eens terug naar die rommel op aarde. Een enkeling misschien is zo onzelfzuchtig geworden dat hij zegt, ik ga terug om de mensen te bevrijden. En het meeste wat hij ermee bereikt is dan dat hij een aantal mensen bevrijdt en dat zijn leer door anderen wordt gebruikt om nieuwe slaven te winnen. Nou, daar hebt u het, vriend. Als u commentaar hebt, zegt u het mij.
U hebt het vaak over harmonie. Kan dat ook betekenen dat iemands incarnatiedoel is om te leren van zich af te bijten?
Dat kan onder omstandigheden nodig zijn. Omdat een relatie met een ander nooit op aanvaarding alleen gebaseerd kan zijn, maar op begrip. En het is heel vaak bewezen dat conflict bevorderlijk is voor het ontstaan van begrip. Wijsheid is niet kennis, maar het is het zien van de samenhang waaruit de kennis voortspreekt. Ik hoop dat duidelijk is. Had u nog meer vragen?
Wat zijn de kenmerken van iemand die leeft in overeenstemming met zijn incarnatiedoel? Open beschouwing bijvoorbeeld? Of kan het juist een incarnatiedoel zijn van sommige individuen om dat te weren?
Ja, als je er kenmerken voor zou willen noemen, dan kun je die niet zuiverstoffelijk bepalen. Maar je moet zeggen, dergelijke mensen hebben een uitstraling waardoor ze voor anderen vredig, aangenaam overkomen. Dergelijke mensen hebben in zichzelf een soort veerkracht die voor anderen soms onvoorstelbaar is. En ze zijn in staat om gebeurtenissen die toch voor mensen zeer onaangenaam zijn, voor zichzelf zo te verwerken dat ze er iets positiefs mee doen in plaats van iets negatiefs. Dus positiviteit is bij een incarnatieverwerkelijking bijna altijd aanwezig. De veerkracht kan zich sterk of minder sterk manifesteren, maar is altijd aanwezig. Bij sommigen komt ze alleen op crisispunten naar buiten, bij anderen is ze continu aanwezig. En je kunt verder zeggen, die mensen, die hebben dus een zodanige eenheid in zichzelf dat je ze alleen kunt aanvaarden of afwijzen. Ze kunnen je nooit onverschillig laten. Voldoen?
Dank u.
Tja, en voordat het groot modorama voorbij marcheert onder de ramen, wordt het dan tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Vrienden, ik heb u een aantal punten voorgelegd. U weet het, ik ben niet alwetend of onfeilbaar. Zijn de sprekers uit de geest nooit. Ook al denken sommigen dat ze het zijn. Hebben ze gemeen met onder andere sommige economen. Maar wat ik u gezegd heb, stamt in ieder geval uit een mate van kennis omtrent het onderwerp. En wat het tweede gedeelte betreft, ook wel degelijk uit persoonlijke belevingen en ervaringen voor en na de dood. Wat ik u zeg is mijn waarheid. Wat uw waarheid is, moet u zelf vinden. Dat hangt van alle handfactoren af. Maar als u een waarheid vindt, lever daarnaar. U zult ontdekken dat dat de beste weg is om gelukkig te zijn, om vrede in jezelf te vinden en om als het ware sterk te staan in een wereld waarbij de onverschilligheid de menselijkheid dreigt te doden. Ik dank u voor uw aandacht, vrienden. Goedenavond. Tja. Christelijk.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Ik weet niet of de koffie er al is, om 9 uur zouden ze komen.